In de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren levend maakt en vernieuwt, is ons samen zijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede voor hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 60ste psalm. En daarvan het eerste vers. O God, hoe hebben wij getreurd, door u verstoten en gescheurd. Gij zijt op ons vergramd geweest, keer weer tot ons. Ai, red, genees het van zijn plagen. Vers 1 van de 60ste psalm. Vanmiddag een gedeelte lezen uit de Heilige Schrift. Het evangelie naar de beschrijving van Marcus. Het eerste hoofdstuk. De schriftlezing, het Nieuwe Testament. Het evangelie naar de beschrijving van Marcus, hoofdstuk 1. De versen 40 tot en met 50. Marcus 1, 40 tot en met 45. En daarna willen we met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis doen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in aansluiting daarop zingen we het laatste vers van de 84ste psalm. Want God de Heere, zo goed, zo mild, is te allen tijd een zon en schild. Vers 6 van 84.
En tot hem kwam een melaatse, biddende hem en vallende voor hem op de knieën. En tot hem zeggende, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. En Jezus, met warmhartigheid innerlijk bewogen zijnde, strekte de hand uit en raakte hem aan en zeide tot hem, ik wil, word gereinigd. En als hij dit gezegd had, ging de melaatsheid terstond van hem en hij werd gereinigd. En als hij hem strengelijk verboden had, deed hij hem terstond van zich gaan. En zeide tot hem, zie dat gij dit niemand iets zegt, maar ga heen en vertoon uzelf de priester. En offer voor uw reiniging hetgeen Mozes geboden heeft hun tot een getuigenis. Maar hij uitgegaan zijnde begon vele dingen te verkondigen en dat woord te verbreiden. Alzo dat hij niet meer openbaarlijk in de stad kon komen, maar was buiten in de woeste plaatsen. En zij kwamen tot hem van alle kanten. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Heb ik een aantal preken gehouden over deze geschiedenis. Vanmiddag dus één preek over dit gedeelte. En dat betekent dat we ons ook moeten richten op de versen aan het begin. De versen 40 tot en met het begin van 42. Markus 1 vers 40 tot en met 42 vormt de tekst voor de prediking vanmiddag. En tot hem kwam een melaatse, biddende hem en vallende voor hem op de knieën. En tot hem zeggende, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. En Jezus met barmhartigheid innerlijk bewogen zijnde, strekte de hand uit en raakte hem aan. En zeide tot hem, ik wil, word gereinigd. En als hij dit gezegd had, ging de melaatsheid terstond van hem en hij werd gereinigd. Tot zover. We willen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen over de bediening van zijn woord. Heere, God van de hemel en van de aarde, Gij zijt goed en groot, genadig, maar ook rechtvaardig, heilig, de grote en verheven God in de hemel. En wij zijn slechts mensjes, klein en nietig. En als we zo in het gebed tot u naderen, doe ons dat verstaan. Dat we heilige grond betreden. Ja, dat we hier in uw huis op heilige grond zijn. Dat we de weg hebben kunnen vinden naar de kerk. En dat we naar de kerk kunnen toegaan. Maar dat niemand van ons, van onszelf uit, tot u mag gaan. Omdat wij zondaren zijn, die tegen uw wet hebben gezondigd en uw woord naar zich neer hebben gelegd en die zich schuldig hebben gemaakt aan de overtreding van al uw geboden en daarom voor u niet kunnen bestaan. Geef toch dat dat zaken zijn die beleefd worden in het hart. Wij mensen die tot u niet mogen komen, om wie wij zijn. En tegelijk tot u zullen moeten komen, wil het werkelijk wel zijn, wil het goed zijn, als gij ons komt te onderzoeken. Maar dan die nood, en Heere, u kent ze ook in ons midden, die daar tegenaan lopen. Te moeten komen, maar niet te kunnen komen. Omdat ze alles van zichzelf tegen hebben. En dat hun handen tekort zijn om dat heil in Christus te ontvangen. En dat ze verlamd zijn. En als een Mefiboset niet in staat om zelf uit te gaan op uw roepstem. En de toevlucht te nemen tot u de Heere. Wat kan het een strijd en een worsteling van binnen geven in het hart. Als uw woord ertoe oproept, maar als het eigen hart in alles getuigt. Het niet te kunnen en niet te mogen, onwaardig en ongerechtig te zijn. Schenk toch dat uw evangeliewoord, door de krachtige werking van uw Heilige Geest, zijn kracht mag doen op dat zondaar. Getrokken mogen worden. Met koorden van liefde. Getrokken uit de duisternis. Tot uw wonderbaar licht. Getrokken uit het diensthuis. Via het rechthuis. Naar u, de levende God. En dan mogen we u bidden. Wilt u uw zegen gebieden. Over de bediening van uw woord. Schenk uw dienstknecht alles wat hij nodig heeft. Een stem om te spreken, de hulp van uw Heilige Geest, opdat deze eenvoudige geschiedenis, die zelfs de kleinste kinderen misschien al wel op school hebben gehoord, dat die tot leven zou mogen komen. Door de krachtige werking van de Heilige Geest. En dat we niet alleen een geschiedenis horen van een melaatse van eeuwen geleden, maar dat daarin ons eigen leven mag worden verklaard. En dat we daarin verstaan de diepste plaag, de diepste kwaal van ons bestaan. Melaats, van de hoofdschedel tot de voetzool toe. Dat we geheel en al zonde zijn. Opdat zo we die zielenarts nodig krijgen, die geneesheer der melaatse, u, o Heere Jezus Christus. Wilt u dan zo uw dienstknecht geven, wat nodig is. Gedenk de gemeente zoals die is opgekomen. Gedenk de gemeente zoals die thuis de dienst meeluistert via de kerktelefoon. Heren, u weet en kent alle dingen. U weet met welke vragen we over de drempel van het kerkgebouw naar binnen zijn gegaan. Welke worstelingen er kunnen leven van binnen in het hart. Juist ook als het gaat om die grote zaken van de toe-eigening van het heil. Te weten vanuit uw woord wat nodig is. En tegelijk er tegenaan te lopen. Het zichzelf niet te kunnen geven. En dat het van de andere kant moet komen. Bij u vandaan. Werkt u dat. Opdat zo zondaren die vastgelopen zijn met zichzelf en aan een einde zijn gekomen met zichzelf, dat ze mogen ontdekken dat daar bij u vergeving is voor de grootste der zondaren. Heren, wees ook met hen die op eigen kracht zijn uitgegaan en daardoor menen bij hen te horen die gekocht en betaald zijn met het bloed van Christus, maar die ten diepste nog nooit afgebroken zijn en bij wie alles is afgenomen. Neemt u toch af wat ze zichzelf hebben gegeven. Gedenkt u ook hen die daarvan mogen weten dat alles hun is afgenomen en in hun naakte zondaarsbestaan overkleed te mogen zijn met de klederen van Christus borgerechtigheid, maar bij wie het zo van binnen nog vaak kan stormen en zoveel strijd gevoerd kan worden, wilt u ze dan toch verder leiden op de weg en dat ze ook door deze geschiedenis heen de gewilligheid van de Heere Jezus Christus al meer en meer mogen ontdekken. En zo dragen we de gemeente aan u op. Gedenkt u de herder en leraar die gij hier hebt gesteld, onze vriend en broeder, dominee Visser. Wilt u hem tot een rijke zegen stellen in het midden van de gemeente. Als hij een jubileum heeft mogen gedenken in de achterliggende periode. Maar wilt u dan toch geven dat hij ook bij de voordeur als visser der mensen zijn arbeid mag doen. En dat het ook bij tijden, dat hij er iets van terug mag ontvangen, dat door uw genade er ook vissen in het net mogen zitten. Helpt u hem, sterkt u hem en geef hem alles wat hij nodig heeft. Gedenkt u de broeders van de kerkraad, geef hen ook wijsheid, liefde, onderscheidingsvermogen, tact om de gemeente te leiden en te wijden in uw woord. En wilt u hun ook die genade schenken die ze voor hun arbeid nodig hebben. Gedenkt u ze met de gezinnen die achter hen staan. We mogen u zo vragen om een zegen over al het werk in de gemeente. Gedenkt u onze kerk in een tijd van crisis, waarin er van alles op onze kerken afkomt en waar van alle kanten uw woord in het gedrang dreigt te komen. Geef standvastigheid op de kerkelijke vergaderingen. Geef duidelijkheid. En wilt u ook geven dat in alle opzichten uw woord bewaard mag worden. En waar wordt afgeweken, wilt u een keer ten goede geven. Waar wegen worden ingeslagen die tegen uw woord ingaan, bekeert u ervan. Gedenk de andere kerken hier in deze plaats, maar ook in ons land, wilt u bij elkaar brengen wat in waarheid bij elkaar hoort. Gedenkt u de verdrukte en de vervolgde kerk, met alle strijd, met de gevaren waarin christenen samenkomen, gevaren voor eigen leven. Wilt u ze standvastigheid geven en wilt u ook ruimte geven om in woord en daad het evangelie te verspreiden. Gedenk uw bondsvolk Israël, waar gij nog zulke rijke beloften voor hebt gegeven, neem toch het deksel van voor hun aangezicht weg, en dat ze mogen komen tot de kennis van de Heere Jezus als de Messias van Israël. Wees u met deze wereld, die toch bloedt uit vele wonden. Als we denken aan de situatie in Noord-Syrië, de spanning die dat ook geeft aan de christelijke minderheid onder de Koerden. Daar in die regio, waar het evangelie eerder klonk dan bij ons, maar waar nu zulke duisternis heerst door de valse religie, mogen u toch bidden, wilt u daar toch opnieuw werken, wilt u daar vrede geven, maar toch bovenal die vrede door het bloed van het kruis. We mogen u bidden voor ons eigen land en volk, allen die over ons zijn gesteld, doe ze buigen voor uw aangezicht en zo leiding te geven aan ons land, in de provincie, in de burgerlijke gemeente. We bidden u voor hen die werken in het onderwijs. Als er een week voor ligt van vakantie, geef ze ook rust die ze nodig hebben, opdat ze die verantwoordelijke taak ook daarna weer op zich mogen nemen. Wilt u zij met het bijzonder onderwijs, in het bijzonder het reformatorisch onderwijs, dat we dat ook als een dankbare gave uit uw hand mogen ontvangen. Gedenkt u de kinderen op de basisscholen, de jongelui op de middelbare scholen, helpt u ze. Wees met hen die het hoger beroepsonderwijs volgen of naar een universiteit gaan, waar ze komen in een situatie waarin uw woord niet de norm is en waarin er van alle kanten misschien ook vragen op hen worden afgevuurd. Wilt u dan toch geven dat ze vast mogen houden aan de schriften? Heere, zo is er veel om te bidden. Voor jongeren, voor ouderen. Ach Heere, ten diepste zijn we dan toch allen even oud. Want we zijn allen op weg en reis. En niemand van ons weet wanneer die dag komt dat wij voor u moeten verschijnen. En dat dat goddelijk onderzoek zal plaatsvinden. O geef dat we in dit leven met uw recht te maken krijgen. Opdat we verstaan dat het is genade door recht. En wilt u ons zo tonen, ook vanmiddag, onder de bediening van de verzoening, die genade die er ligt in de Heere Jezus Christus. Wilt u dan alles uit de weg ruimen wat in de weg kan staan. En schenk ons zo een dienst tot eer en verheerlijking van uw grote naam. Om Christus wil. Uit genade. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 38e psalm. En daarvan de versen 8, 10, 21 en 22. Uitgeteerd door al mijn klachten zijn mijn krachten zeer verbrijzeld en vergaan. Die voorheen mij teer... Nee, het tiende vers. Het hart schokt in mij heen en weder, op en neder. De ogen bijna blind gekreten, uitgebeten, zien het daglicht nauwelijks meer. En ook vers 21 en 22 van de 38e psalm. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegenen u en uw gaven. het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 43ste psalm, het 5e vers. Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen, wat zijt ge onrustig in uw lot, berust in zeren welbehagen. Hij doet wel haast uw heilsondagen, uw hoop herleeft naar zijn gebod. Mijn redder is mijn God. Het laatste vers van de 43ste psalm. Liefde gemeente, laten we maar direct beginnen met een vraag. En ook niet de minst onbelangrijke vraag. Bent u al tot de Heere Jezus Christus gekomen? En jij? Want dat is toch immers wel het doel van de verkondiging van het evangelie. Door middel van de prediking worden zondaren toch aangespoord om uit te gaan en de toevlucht te nemen tot de Heere Jezus Christus. Maar toch, wat liggen er niet een jamaars op de weg naar Christus? En wat zijn er niet een bezwaren onderweg naar hem? Het zijn er vele. Je kent ze vast wel. Ja, misschien leven ze wel hier van binnen in uw hart. Ik moet toch eerst dit? Ik moet toch eerst dat? Ik heb te weinig van zus. Ik heb te veel van zo. Het gaat toch zomaar niet? Ik zal dan toch eerst wel. En zo stapelen de bezwaren zich alleen maar op dag in dag uit. En ondertussen blijft u bij Christus vandaan. Maar dat betekent ook, dan blijft u liggen onder de toorn van God. Want zonder Christus is ons leven uiteindelijk een verloren leven. En dat blijkt nu wel uit die ontmoeting die de Heere Jezus heeft met die Melaatse man. En daar willen we naar gaan luisteren deze middag. En als thema zetten we boven de prediking: wie komt er tot de Heere Jezus Christus? Drie gedachten. Zijn bekwaamheid, zijn gewilligheid en zijn volkomenheid. Wie komt er tot de Heere Jezus Christus? Zijn bekwaamheid, zijn gewilligheid en zijn volkomenheid. Waar de Heere Jezus Christus komt, daar is werk te doen. En waar hij komt, daar moet de zonde wijken. Ja, waar hij komt, daar wordt het rijk van Satan ook verstoord. En hij zet zijn voetstappen daar waar er een verloren ziel is. Dat blijkt altijd weer. Ja, ook vanmiddag, als hij langskomt in het gewaad van zijn woord. Maar dat gold zeker toen. De Heer Jezus, die was in een van de steden van Galilea. Zo kunnen we lezen bij Lucas, die diezelfde geschiedenis beschrijft. Mogelijk was het in Capernaum. Het was in elk geval net na die indrukwekkende bergrede die de Heer Jezus heeft gehouden. Die lezen we in Matthäus 5 tot en met 7. En de Heer Jezus begon onder de mensen een steeds grotere bekendheid te krijgen. En velen volgden Jezus. Zo lezen we bij Lucas in het 5e hoofdstuk. En opeens komt hij ook. En tot hem kwam een Melaatse. weten niet wie hij was. We weten niet hoe hij heette. We weten ook niet waar hij vandaan kwam. Alhoewel 3 evangelisten, Matthäus, Marcus en Lucas, over hem schrijven, blijft hij toch wat een onbekende. Voor ons in elk geval. Want voor de Heere Jezus niet. Hij kende hem wel. Zelfs van eeuwigheid af. Want juist met het oog op deze mens was de Heere Jezus nou naar deze stad gekomen. Want de Heere Jezus die weet precies waar hij wezen moet. Ineens is die melaatse daar. Tot schrik van die schare mensen. Want melaatsheid is een erge ziekte. Het kwam in die warme landen vaker voor. Het is een huidziekte waarbij bleke vlekken met een donkere rand dan op de huid verschijnen. We zouden zeggen een soort eczeem. Begon meestal met een heel klein plekje. En als iemand dan zo'n plekje zag op zijn arm of op zijn been, dan moest hij naar de priester toe. In Leviticus 13 lezen we allerlei wetten over de omgang met melaatsheid. En zo'n priester die kon dan beoordelen of iemand werkelijk melaats was of niet. En als de diagnose gesteld was, dan werd zo'n melaatse ook onrein verklaard. En melaatsheid had grote gevolgen. Zo'n melaatse die mocht niet meer in zijn eigen huis blijven en ook niet meer in zijn eigen stad. Hij werd de stad uitgestuurd, verbannen uit de gemeenschap. Want het was ook een besmettelijke ziekte. En iedereen in het dorp of in de stad was bang dat hij door zo'n melaatse besmet zou worden en ook melaats zou worden. En als er dan mensen in de buurt van zo'n melaatse kwamen, dan moest zo'n melaatse het uitroepen. Onrein! Onrein! Nou jongens en meisjes, jullie weten wel, als je de bof krijgt of de waterpokken, dan is dat besmettelijk. Dan is het zo dat je een paar dagen thuis blijft van school of niet met je vriendjes mag gaan spelen. Maar na die paar dagen, dan is dat voorbij en dan mag je weer terug naar de klas. Bij melaatsheid is dat nog wel anders. Want die ziekte is veel erger. En als je er al van zou genezen, ging er vaak een hele tijd aan vooraf. Voor de meesten was er geen eens genezing. En zo'n melaatse was dan ook een verschoppeling. Hij telde niet meer mee. Hij deed niet meer mee. Hij leefde totaal geïsoleerd van de rest van zijn familie en van de samenleving. Vaak voor de rest van zijn leven. En melaatsheid werd ook wel gezien als een straf van God op een bepaalde zonde. We lezen het een aantal keren in het Oude Testament. Als we denken aan het boek Numeri, waar we het lezen in Numeri 12, het 10e vers, waar er over wordt gesproken over Mirjam. Mirjam die ook melaats werd, omdat ze tegen Mozes in opstand was gekomen. Mirjam was melaats, wit als de sneeuw. En verderop in het Oude Testament, 2 Koningen 5. Als we denken aan die geschiedenis van Gehazi. Gehazi die melaats werd, omdat hij eigenhandig bezittingen voor zich opeiste. En een laatste voorbeeld, 2 Kronieken. 2 Kronieken 26, in het 19e vers, waar het gaat over Uzzia, die ook melaats werd, koning Uzzia, omdat hij tegen de hoofdpriester in opstand was gekomen. En die melaatsheid, die werd vaak alleen maar erger. geen familie, geen thuis, geen eigen bed om verzorgd te worden. Betrokkenheid en meeleven was er niet. Geen liefdevolle hand om je te verzorgen. Niemand waar je even een praatje mee kon maken. En er kwam nooit eens iemand op bezoek om de dag te breken. Je had niemand. Alleen wat mede-meelaatsen. Medestumperds. Samengeklonterd en samengebonden in de holen en in de spelonken. Hier en daar in zo'n spookstad, een meelaatsendorp. En het lijden door die ziekte werd alsmaar meer. Het haar viel uit, de tenen die teerden weg, de vingerkootjes die braken af, de tanden die vielen uit de mond. Het spierweefsel werd aangetast en men zat helemaal onder de sferen. En het gelaat werd misvormd. En de stem werd zo aangetast dat je alleen nog maar een hees geluid kon voortbrengen. En zo mijn laatste, die stonk enorm. En je kon hem al ruiken vanaf grote afstand. En zeker in de laatste fase van zo'n ziekte wist je ook, ik sterf hieraan. Zo was het nou ook bij deze man. Want Lucas, de arts, die wijst erop in zijn beschrijving. Als we dat erbij nemen in Lucas 5, dan lezen we daar in het 12e vers diezelfde geschiedenis. Lucas 5, vers 12. Dan staat er iets bij wat Marcus zo niet heeft op laten tekenen. Dan staat er Lucas 5, vers 12. En het geschiedde als hij in een dier steden was. Zie, er was een man vol meelaatsheid. Dat wil dus zeggen, het zat bij die man al in een vergevorderd stadium. Niemand keek meer naar hem om. Verfoeilijk. Afzichtelijk. Uitgestoten. We zouden zeggen, een levende dode. De verfoeiden, de door God geslagenen, gebrandmerkt en gekenmerkt. Zo was hij, deze meelaatse. We laten nou eens beter kijken. Is die meelaatsheid nou ook niet het beeld van de zonde? En is dat uiteindelijk ook niet de ergste kwaal waar een mens aan kan lijden? Die kwaal waardoor je van God bent gescheiden. Uitgestoten en uitgesloten van de gemeenschap met God. Liggend onder het oordeel van God. Onderworpen aan de verdoemenis. Meelaats door de zonde van de hoofdschedel tot de voetzool toe. Hebt u uzelf al zo leren kennen? Ben je al ontdekt aan die kwaal in je leven? Ja, hoe pijnlijk. Als je die eerste symptomen van die kwaal bij jezelf opmerkt. Als je die vlekjes, als je die waarneemt in je leven. Hoe smartelijk wordt dat niet? Als je erachter komt dat je lijdt aan de kwaal van de zonde. Als u gaat zien dat er iets niet goed zit in uw leven. Als de Heilige Geest. Want zo begint de Heilige Geest toch dikwijls. Als Hij u gaat ontdekken aan één bepaalde zonde in uw leven. En je krijgt er last van. Zo te zeggen, het gaat je irriteren. U vindt er ook geen vreugde meer in. En het gaat je zeer doen. Nog meer. Als in die weg van voortgaande ontdekking de Heilige Geest je al meer en meer de zonden in je bestaan laat zien. Als die zonden je één voor één voor ogen worden gesteld. En als u ontdekt dat heel uw levensbestaan vol van de sferen van de zonde zit. Ja, nog sterker dat je moet zeggen, ik doe niet alleen maar zonde, ik ben één en al zonde. Eén die daarom ook onderworpen is aan de toorn van God. Als je dat te zien krijgt, wordt het toch een verloren toestand in je leven. En word je zo'n hopeloos geval. En je moet zeggen, aan deze kwaal zal ik sterven. En zo is het nou met die Melaatse man. Hij is geheel en al besmet. En hij heeft ook geen enkele hoop meer. Ten dode opgeschreven. Welke dokter zal hem ooit willen helpen? Ja, welk mens zal hem überhaupt willen helpen? Want, en dat is opvallend, en lees u maar na Leviticus 13 vers 46, zo'n Melaatse die mag geen eens onder de mensen komen. En er is niets meer met hem te beginnen. Want deze ziekte is tot de dood. Nou, je zou het toch afgestomd, onverschillig en verhard onder worden. Begrijpelijk toch? Als je lichaam zo uitgeteerd raakt. Als elke hoop op genezing toch weg is. Als de levensweg zo vol diepe kuilen is. Als je tegenslag op tegenslag te verwerken krijgt. Je weet het misschien wel uit je eigen leven. U herkent het mogelijk. Kun je dan nog? Waar kun je dan nog hoop uitputten? Elke verwachting is toch afgesneden. En met mens ben je bedrogen uitgekomen. Dit wordt je ondergang. Je dood. Eén blijft er voor hem dan echter nog over. En dat is Jezus van Nazareth. Hoeveel zal die Melaatse man nog niet van hem hebben gehoord? Want de Heere Jezus is nog maar net begonnen met zijn prediking onder de mensen. En bovendien, hij zal het hoogstens vanaf een afstandje hebben gehoord. Want als Melaatse mocht je niet onder de mensen komen. Maar wat hij van de Heere Jezus heeft gehoord, is voor hem al heel veel. Want hij komt dan naar voren en hij breekt dan dwars door die schare mensen heen. Een man, ziet u hem, een man in zijn nood. Een man met zijn doodsnood. Een man wiens wereld compleet in duigen ligt. Zijn leven geheel en al verwoest door die ziekte. Ze zullen tegen hem hebben gezegd, man, wat haal je eigenlijk uit? Je mag daar geen eens komen. Je bent immers onrein. Je bent uitgestoten uit de gemeenschap van mens. Ze zullen je straks nog stenigen. En een ander zal misschien hebben gezegd, het heeft toch geen enkel nut dat je gaat. De Heere Jezus zal echt niet naar je luisteren. Hij heeft echt geen aandacht voor je. Hij kan zijn tijd wel beter besteden dan aan jou zo'n opgegeven geval. Toch gaat hij. En hij laat zich door niets en door niemand tegenhouden. Hij kan niet anders. Hij moet wel. Dat beseft hij als geen ander. Want als hij niet gaat, dan sterft hij. Dan komt hij om. En hetgeen hij van de Heere Jezus heeft gehoord, was nou voor hem voldoende om te geloven dat die Jezus bij machte is om hem te helpen. Hij komt dus in het geloof in de almacht en in de bekwaamheid van de Heere Jezus. Als er één is die hem helpen kan, dan is dat Christus wel. En dan belijdt hij: gij kunt mij reinigen. Maar mag hij dan niet van de wet? Al is hij dan onrein? Al is hij dan ten dode toe opgeschreven? Al strompelt hij, al waggelt hij? Hij gaat. Hij moet ook wel, want hij kan zichzelf niet meer redden. Hij kan zichzelf ook niet meer opknappen. Van alles heeft hij geprobeerd, maar niets heeft hem geholpen. En nu blijft Christus alleen nog over. Voelt u? Ja. Voelt u het echt aan wat hier plaatsvindt? Hier is een ziel. Gaat. Omdat hij het buiten Christus niet meer kan houden. En wat brengt hem daar? Het is zijn ellende die hem tot Jezus doet gaan. Doe zeg nou eens. Uw ellende. Waar heeft het u gebracht? Want u hebt ellende. Te veel om op te noemen. De ellende van uw zonde. En het maakt u tot een verdorven en een verloren mens, omdat u tegen de wet hebt gezondigd. En Gods woord het ons leert: vervloekt is het iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek der wet, om dat te doen. Hebt u het verstaan? Uw verlorenheid. Uw doemwaardigheid. Maar waar heeft het u dan gebracht? Want je kan daar zitten, midden in je ellende. En een mens van nature, die zit daar in zijn ellende. En dan kan het zelfs zo zijn dat je het hopeloze van je situatie bent gaan inzien. En u kunt er gebukt onder gaan. En het kan je ook aangrijpen. Maar als je daar blijft zitten. Want wie er waarlijk last van heeft gekregen. Wie waarlijk gebukt gaat onder de last van zijn zonde. Ja, die houdt het daarin ook niet meer uit. Want wie in het donker leeft, oh ja, die gaat begeren naar het licht. En dan is die melaatsheid, dat is je dan om je voor weg te schamen. Maar tegelijk, en dat is bij deze melaatse man het geval, hij heeft ontdekt dat Christus bekwaam is om hem van die melaatsheid te reinigen. Om daar nu te komen, op die plaats waar een mens niets heeft. Waar het voor de mens een verloren zaak wordt. Waar je als het ware de dood door je aderen voelt heendringen. En waar je een totaal opgegeven geval bent, die alleen maar kan erkennen en kan belijden: Heere, uw vonnis, het is gans rechtvaardig. En toch, zoals een verlorene, als een opgegevene, als een ellendige in zichzelf, uit te gaan tot Christus. Steunend op zijn macht, overtuigd van zijn bekwaamheid, leunend op zijn geschiktheid. Want er is geen schuld zo groot. Of de verzoening die in hem te vinden is, is meer. Geloven dat er geen bederf zo krachtig is. Of zijn gerechtigheid is krachtiger. Hij die alleen bekwaam is om te helpen. En het is nou die overtuiging van de bekwaamheid van de Heere Jezus die deze melaatse doet uitgaan tot hem. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Zijn gewilligheid. En zo gaat hij onderweg naar de Heere Jezus. Maar hier is geen brutaal mens die tot Jezus komt. Ja, zulke zijn er ook. Mensen die menen dat ze altijd bij Jezus terecht kunnen. Mensen die nergens bezwaar in zien. Mensen die menen dat Jezus ook wel blij zal zijn als ze tot hem komen. Mensen die met veel bravoer, met de borst vooruit, tot Jezus gaan. Ze zijn er, maar in de schrift niet. Zulke mensen kom je in Gods woord niet tegen. Kijk maar naar deze melaatse. Die voelt iets van de verhevenheid van de Heere Jezus. En als hij dan tot hem komt, valt hij ook direct voor hem neer. En tot hem kwam een melaatse, biddende hem en vallende voor hem op de knieën. Lager kan hij niet. Hij valt daar op de grond voor Jezus. En dat tekent zijn totale vernedering voor God. Daar ligt hij. Aan de voeten van Jezus. Een toonbeeld van menselijke ellende. Een opgegeven geval. Een verloren ziel. En toch, het is het beste plekje waar je maar kan verkeren in deze wereld. In het stof, op de knieën, voor Gods aangezicht. Zou je een plekje weten, die daar tegenop kan? Uw werk? Sportveld, uitgaansleven, vergeet het. Dit is de beste plek waar een mens kan verkeren. Daar, op de grond, in het stof, aan de voeten van de Heere Jezus Christus. Maar dat is nou niet alleen de plek. De melaatse, die is daar ook op zijn plek. Daar, waar hij ligt in zijn onbekwaamheid en in zijn verlorenheid, waar hij de hulp van de Heere Jezus inroept. Want hij bidt hem, hij smeekt hem. En in de grondtekst wordt er een woord gebruikt waar ook de benaming voor de Heilige Geest van is afgeleid, de parakleet. Hij roept hem erbij, te hulp. Zijn gebed is niet lang, maar wel kort, eenvoudig en direct. En tot hem kwam een melaatse, biddende hem en vallende voor hem op de knieën, en tot hem zeggende, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. Wonderlijk, hij vraagt niet om beterschap, hij vraagt niet om genezing, hij vraagt om gereinigd te worden. Letterlijk schoongemaakt te worden. Een woord dat in de brief van Johannes ook een paar keer voorkomt. Maar het gaat over het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat reinigt van alle zonden. En dat de Heere getrouw en rechtvaardig is, dat Hij ons de zonde vergeven en ons reinigt van alle ongerechtigheid. En ziet u, het is dus zijn onreinheid die hem het zwaarst weegt. En nu is hij er vast van overtuigd dat de Heere Jezus die onreinheid kan wegnemen. Gij kunt mij reinigen. Maar hij zit dan met een hele andere vraag. Jezus kan het wel. Zou hij het nou ook willen? En dat is de strijd in zijn leven. Tot op heden, het is nog maar Marcus 1, is er nog nooit een melaatse door de Heere Jezus genezen. Maar misschien is het nou ook wel precies de vraag waar u mee rondloopt en waar u misschien wel tot hiertoe mee bent vastgelopen in uw leven. U weet wel dat u bij de Heere Jezus moet zijn. En dat er maar één is die bekwaam is om uw zondelast op zich te nemen en om u te reinigen van alle ongerechtigheid. Maar u ziet met die vraag, zou hij dat nu ook wel willen? Zou hij mij nu ook wel willen reinigen? En misschien zelfs wel zo. U zegt van ja, ik wil wel, maar zou hij nu ook willen? Dat kan de strijd en de worsteling in het leven zijn. Oh ja, ze zijn er. Die vraag ook misbruiken om zomaar vervolgens bij Christus vandaan te blijven. Zolang ze niet weten of hij het wel wil, blijven ze maar weg. En zo blijven ze zitten in hun ellende, wachtend op een teken waaruit blijkt dat Jezus gewillig is. Ze zeggen het misschien wel. Oh, wist ik het maar dat Jezus mij wel zalig wil maken. En ze spreken het misschien ook uit. Kon ik nou maar geloven dat hij mij wil reinigen? Alsof zij wel willen, maar het nog maar de vraag is of Jezus wel wil. Ik moet eerlijk zijn, dat soort vrome lijdelijkheid komen we in de schrift niet tegen. En zo ligt het bij deze melaatse man ook niet. Deze worsteling hield hem ook niet bij de Heere Jezus weg. Want ondanks die vraag die daar leeft in zijn hart, ligt hij daar in zijn ellende wel voor zijn aangezicht. En die twijfel aan de bereidwilligheid van de Heere Jezus, die vindt ook bij hem geen voedingsbodem in de Heere Jezus. Maar die twijfel, die vindt zijn oorzaak in hemzelf. In zijn onwaardigheid. In zijn ongeschiktheid. In zijn zondigheid. Zijn diepste nood drijft hem tot de Heere Jezus. Maar doet hem tegelijk vertwijfelen of het voor hem wel kan. Dat is toch begrijpelijk, is het niet? Als je hebt leren zien op wie je zelf bent. Nog meer. Als de Heilige Geest je heeft laten zien wie je zelf bent. Als je erachter bent gekomen. Wat je er allemaal van hebt gemaakt in je leven. Dat je leven één grote puinhoop is. Vol van zonde, onreinheid en ongerechtigheden. Als je je eigen leven hebt gezien in het licht van Gods heilige wet. O ja. komt toch die vraag boven. Zou de Heere Jezus nou zo'n een, zo'n zwarte, zo'n vuile, zo'n onwaardige, zo'n ongerechterde zondaar, zou hij zo'n een nou wel willen ontvangen? Want hij is zo groot en jij is zo klein. Hij is zo heilig en u zo onrein. Het zou toch terecht zijn als hij je niet zou willen ontvangen. En het zou toch verdiend zijn als hij je van je vandaan zou stoten. Ziet u dan wie deze vraag stelt? Dat is een ziel die zichzelf heeft leren kennen bij het ontdekkend licht van de Heilige Geest. En hier is er één die daar ligt zonder eis en zonder recht. Die zelf niets heeft om mee voor de dag te komen. Of het moet zijn schuld zijn. Met die woorden erkent hij het. Heren, het hangt helemaal van u af. Want hier ligt nou zo'n rechterloze. U bent aan mij niets verplicht. Het is alleen uw wil en uw wil alleen als u in genade op mij zou neerzien. En zo heeft hij niet alleen iets verstaan van de almacht van de Heere Jezus, maar ook van de vrijmacht van de Heere Jezus. En legt hij heel zijn leven in de handen van Christus. Indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. Dan houdt de schare de adem in. Want wat zal de Heere Jezus nu doen? Nu zal blijken wie hij is en hoe hij is. Marcus, en Marcus alleen, die laat dan weten wat de Heere Jezus beweegt. We lezen het in vers 41. En Jezus met barmhartigheid innerlijk bewogen zijnde. De Heere Jezus is vol ontferming bewogen over deze stumperd. Als daar een rechteloze en een radeloze en een waardeloze zondaar in zichzelf voor hem ligt, kan hij daar niet overheen en omheen. Maar het roept zijn ontferming op. Want die grote ontfermer trekt zich het lot van deze man aan. En opnieuw voelt u waar het nu heen moet met onze ellende. Naar hem, nu zo in uw verlorenheid en uw ongeschiktheid neer te werpen aan zijn voeten. Want zo'n verloren ziel aan de voeten van Christus is nou het voorwerp van zijn ontferming. Hij is innerlijk bewogen, vol van ontferming en vol van goede tierenheid. En dit toont hij en hij zegt het ook. Dat blijkt wel als we verder lezen in dat 41ste vers. En Jezus met barmhartigheid innerlijk bewogen zijnde, strekte de hand uit en raakte hem aan en zeide tot hem, ik wil, word gereinigd. De Heer Jezus die Melaatse man aanraakt. Stel je voor, jarenlang mogelijk had niemand die man aangeraakt. Zelfs in zijn ziek zijn was er nooit iemand geweest die de hand even op zijn schouder legde. Wat kan het een verlichting zijn als je ziek bent, en jullie weten het toch, jongens en meisjes, als dan je moeder of je vader even komt, een koud washandje op je hoofd legt. Deze man had het al die tijd moeten missen. En nu wordt hij aangeraakt door de Heere Jezus. Zo liefdevol en zo teer. Maar vooral zo onverwacht. Want de Heere Jezus raakt hier aan wat niet aangeraakt mocht worden. Want als de Heer Jezus deze onreine aanraakt, komt die onreinheid op hem. En hier zien we, zoal heel in het begin van zijn omwandeling op aarde, hier zien we de Christus in het hart. Hij daalt af tot in het diepste lijden van een mens en neemt dat over. Hij redt ten koste van zichzelf en al die ziekte, die kwalen, neemt hij op zich. Zo is hij. En hij neemt die onreinheid neemt hij op zich. En zo diep vernedert hij zich, dat hij als dat lam Gods de schuld van zijn schapen op zich neemt en wegdraagt aan het vloekhout van Golgotha's kruis. Dat is nou die borg die in de plaats van zondaren wilde staan. En hij daalde af tot in de diepe vernedering om die zwart, die schande en die vloek op zich te nemen. Het bracht hem uiteindelijk aan het kruis, waar alle krankheden, zo zegt Jesaja, op hem zijn gelegd. En wat de Heere Jezus hier doet is dus heel bewust. Hij neemt de krankheden op zich en neemt de plaats in van zondaren. En die uitgestrekte hand, daarmee spreekt hij uit: zie, ik heb geen lust in de dood van de zondaar. En zo steekt hij toch zondag aan zondag zijn hand uit in de prediking, waarmee hij het uitspreekt: ik heb geen lust in uw dood. Maar ik zoek uw behoud. O, zie dan hoe hij de gewillige is. Hij toont dat als hij zijn hand uitstrekt. En hij toont dat als hij zegt: ik wil, word gereinigd. Dat woord, ik wil. Is dat geen evangelie? Dat is zijn ambt. Dat is zijn werk. Hij is de gewillig. Ik wil. En daarin horen we de echo van wat hij heeft gesproken in de stilte van de eeuwigheid. Toen hij het heeft gezegd: zie, ik kom. Ik heb lust, o mijn God, om uw wil te doen. Het is zijn lust om zondaren heil te bewijzen. Om het zo te zeggen: hij wil ook niets liever. Hij wilde zich vernederen en hij wilde één worden in onze ellende, om zo genade te bewijzen. Dat woord, ik wil, is een evangeliewoord. Waardoor je niet hoeft te vrezen dat hij zo'n zondaar afwijst. Maar dat hij gewillig is om genade te bewijzen. O, denk dan toch nooit te klein van hem. En denk toch nooit te karig van hem. Want hij zegt het toch zelf in zijn woord: al wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. En ook nu mag dat evangeliewoord toch nog uitgaan. Als hij het zegt: ik wil. Hij is de gewillige borg. En hij zegt het door middel van de prediking: ik wil. Hoe u die nog onbekeerd bent, jij die nog niet gereinigd bent in dat bloed van Christus, u die nog altijd leeft onder de toorn van God, en jij die de kracht van de opgestane Christus nog niet kent in je eigen hart en leven, bedenk dat. Als je nog altijd leeft onder het oordeel van God, bedenk dat. Als uw leven nog altijd een verloren leven is, Om nu even heel scherp te trekken. Dat is niet omdat hij niet wil en u wel. Maar het is andersom. Het is omdat u niet hebt gewild. Is dat toch niet het woord dat de Heere Jezus moest spreken tot het volk van Jeruzalem? Als hij tot hen heeft gezegd: hoe menigmaal heb ik u willen bijeenvergaderen, gelijk een hen haar kiekens. En dan zegt hij: gij hebt niet gewild. Dat is tenslotte onze laatste gedachte, zijn volkomenheid. En veel gebeurt er dan uiteindelijk op het oog niet. De Heer Jezus die raakt die melaatse aan en hij spreekt een enkel woord tot hem. Ik wil wordt gereinigd. En dat zijn in het Grieks maar twee woorden. Maar de uitwerking, en we kunnen daar maar kort bij stilstaan, die uitwerking is enorm. Als hij dit gezegd had, ging de melaatsheid terstond van hem en hij werd gereinigd. Ja, waar het machtswoord van Christus klinkt, daar moet de zonde wijken. Niet na een poosje, maar er staat terstond, direct dus. En dat tekent de volkomenheid van deze genezing. Als Jezus een zondaar geneest, doet hij het ook geheel en volkomen. De huid wordt weer gaaf, de stank gaat weg en Christus geneest volkomen. En er blijft niets achter van die kwaal. Ja, want als hij geneest, dan dringt hij door tot in de diepste poriën. En er blijft geen restje meer zitten. En alle onreinheid neemt hij dan weg. Dan stuurt de Heere Jezus deze man, deze genezen man, naar de priester. En dat moet ook, want de priester had hem onrein verklaard en nu moet de priester hem ook weer rein verklaren. En door die verklaring van de priester verkrijgt deze genezing ook rechtsgrond. Ja, want de Heere Jezus handelt ook nooit buiten de wet om. Zijn volk zal door recht worden verlost. Want als dat niet was gebeurd, dan had de omgeving deze genezing altijd in twijfel getrokken. En zo krijgt deze man dan zijn plaats weer terug in de samenleving. En dan zien we verderop, in die verse die we nu laten liggen, dat hij goed gaat spreken van de Heere Jezus. Ja, dat is ook altijd vrucht van de genezing. Dat er dan één is die goed gaat spreken van God en van Christus. Ja, die ook andere zielen gaat aansporen om de toevlucht te nemen tot de Heere Jezus Christus. Want uiteindelijk is dat toch ook weer de vraag die overblijft van dit gedeelte. Die melaatse genezen van zijn kwaal. En het toont dat bij Christus alles te vinden is wat één met een dodelijke zondekwaal nodig heeft. Maar weet je, als u uw verlorenheid niet ziet, hebt u die Christus ook niet nodig. En als je die volkomenheid die er in Christus ligt niet ziet, dan zal een mens zich ook nooit neerwerpen voor zijn voeten. Maar als dat anders ligt, als je hebt geleerd wie je bent, en als door Gods woord en door Gods geest een mens zichzelf terugkrijgt en heel zijn levensgang gaat overzien en ontdekt dat hij bij God in de schuld staat en niet sterven kan zoals hij nou leeft. Ja, wat dan? Wisten zij het? Waaraan herken je nou de echte, oprechte zondekennis? Het is toch als de ziel doet uitgaan tot de Heere Jezus Christus. De Als de zonde werkelijk tot zonde wordt en schuld tot schuld, ja, dan kun je daarin ook niet meer uithouden. En dan ga je verstaan dat bij Christus alleen de mogelijkheid ligt om behouden te worden. En door niets ben je dan ook meer tegen te houden. Want wie geloof mag krijgen in de volkomenheid, in de bekwaamheid en in de gewilligheid van Christus, die laat zich ook niet meer tegenhouden. Oh ja, al die bezwaren die er zijn, al die jamaars van de mensen om u heen, maar toch nog wel meest die bezwaren en die jamaars die van binnen leven in het hart. Het stemmetje dat daar klinkt en wat door de duivel wordt aangespoord. Wat ga je daar nou doen? Denk je nou echt dat je daar komen mag? Je hebt geen heil bij God. Voor jou kan het echt niet meer. Er ligt zoveel schuld in je leven dat je het alles hebt verspeeld en verzonderd. Wat er van binnen ook wordt gezegd en wat er van buiten ook tegenin wordt gebracht, wegblijven kunt u uiteindelijk niet meer. Aan alle kanten hebben de zonden de overhand. En uw geweten klaagt u aan en uw leven beschuldigt u en de wet getuigt tegen je. En toch, als je dan moet sterven, dan maar sterf aan de voeten van de Heere Jezus Christus. En als je dan niet welkom bent, dan moet Hij het daar zelf maar tegen je zeggen. Je gaat, je kan ook niet anders. En een andere weg is er ook niet meer. Al is het dan strompelend, al is het dan met kreupele voeten, al is het dan met een aangezicht vol van melaatsheid. Daar moet je wezen. En daar moet je zijn. Aan de voeten van de Heere Jezus Christus. Weet wat dan het grootste wonder is? Waar iedereen aan de kant springt. Voor zo'n vuile, smerige zondaar blijft Hij daar staan. En Hij toont dat Hij met de vuilste en met de smerigste zondaar van doen wil hebben. En Hij strekt zijn handen uit naar zo'n een. En Hij zegt het. Ik wil, wordt gereinigd. Amen. En laten we de Heere danken en bidden. Heere, zo mochten we zingen van die hoop. Wat kan het zijn dat er vanmiddag misschien een hopeloze ziel in de kerk kwam. Menende, ziende op zichzelf dat het voor hem onmogelijk was. Maar uw woord, laat dat dan toch de hoop hebben mogen verlevendigd. Dat er nog uitkomst is voor een zoon een. Die alles tegen heeft en niets mee kan dragen dan zonde, melaatsheid, onreinheid. Nee, geen hoop vanwege iets in zichzelf. Maar alleen omdat u de bekwame, de gewillige, ja de volkomen zaligmaker van zondaren zijt. O Heere, we belijden het u. Onze totale verdorvenheid en onze ongeschiktheid, onze onwilligheid, onze onbekwaamheid. Als het van u, als het van ons zou afhangen, zou er geen mens ooit tot u kunnen terugkeren. Maar nu is het toch uw werk, geheel en al, volkomen. En daarom, gij staat er toch voor in dat uw huis vol wordt. En dat er niemand zal achterblijven van degene voor wie u, o Heere Jezus Christus, uw bloed hebt gestort. O, breng ze dan toch toe. Die zo in de hopeloosheid kunnen neerzitten. Voor wie het misschien donker en duister is, een opgegeven geval. Maar dat ze dan toch mogen horen van die ene naam, gegeven onder de hemel tot zaligheid. En dat het hen doet uitgaan tot Christus alleen. Aanvaard zo onze dank voor uw woord wat tot ons kwam. En alles wat tekort, alles wat gebrekkig was, in spreken en luisteren, wilt u het genadig vergeven. Gaat u met ons in de week die voor ons ligt, waar we onze voetstappen ook hebben te zetten, wat er ook van ons wordt gevraagd, wilt u leiden en ondersteunen en sterken. O Heere, er is alle reden om bij ons vandaan te gaan. Maar we bidden het u om Christus. Begeef ons niet en verlaat ons niet. Maar ga gij ons voor en leer ons om onze voetstappen te drukken in het spoor dat gij trekt. Zo vragen we dat in alle eerbied en belijdend. Onze zwakheden en onze zonden. Maar wilt u horen en verhoren. Omwille van hem, uw zoon, die bekwame en volmaakte en gewillige zaligmaker, de Heere Jezus Christus. Amen. We willen gaan zingen uit de 103e psalm en daarvan het tweede vers. Loof hem die u al wat ge hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wilt vergeven. Vers 2 van 103. Ontvang de zegen van de Heer. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.